Tja, het is gebruikelijk om met kerst een mooie kerstpreek te geven natuurlijk. En ja, mensen zijn natuurlijk helemaal in de stemming voor de kerst, tenminste dat hoop ik. Misschien hebt u wel een zoetige kerstfilm bekeken of zo. En ja, de kerstboodschap is altijd, ja, het moet een beetje lief zijn eigenlijk. Hè? Vrede op aarde. En ook niet-christenen vieren ook kerst en die denken, ja, dat heeft gewoon wat, de vrede op aarde, daar is echt behoefte aan. Dus dat nemen ze dan mee als boodschap voor de kerst. Nou, dat is wel een hele simpele evangelieboodschap eigenlijk. Van als we nou maar ons een beetje goed gedragen en een beetje meer vrede hebben, dan komt het wel goed met de wereld of met onszelf. En dan is het gebruikelijk om een mooie preek te geven over het kerstverhaal. Over dat de Heer Jezus als kindje geboren werd. Maar dat ga ik vanavond allemaal niet doen. Ik ga wel over een beetje over kerst spreken. Namelijk, maar ik wil iets een laagje dieper gaan. Eigenlijk wil ik praten over de vraag, waarom moest Jezus nou eigenlijk mens worden? Kijk, het is namelijk helemaal niet zo gebruikelijk dat wij, of het is helemaal geen voorschrift in de Bijbel dat wij kerstmis vieren. Het christelijk feest is veel meer het paasfeest, Jezus lijden en sterven en opstanding. Maar kerst, dat staat helemaal niet in de Bijbel dat je dat moet vieren. Eigenlijk is het ook dat je het op deze datum viert, dat is overblijfsel van het zonnefeest of zoiets, het lichtfeest. Dus ja, veel christenen denken ook van ja, moet je dat nou eigenlijk wel vieren? Maar ik wil toch benadrukken dat kerstmis een verschrikkelijk belangrijk is. En de geboorte van Jezus is eigenlijk een enorme mijlpaal. En dat hoop ik in een kwartiertje uit te kunnen leggen. En jullie weten dat natuurlijk al lang. Maar waarom werd Jezus nou eigenlijk mens? Kon het nou niet anders? Ik heb wel eens het evangelie tegen iemand uitgelegd. En die zei daarna, nou Wim, ik vind dat wel een beetje een ingewikkeld, een beetje een moeilijk verhaal. Andere godsdiensten hebben veel simpeler. Je moet gewoon je best doen op de een of andere manier en dan kom je er wel. Maar het verhaal van de Bijbel is heel anders. En heel essentieel is dat Jezus daarin mens werd. Hij was Gods zoon, hij was God zelf en hij werd mens. Waarom is dat belangrijk? Dan moeten we teruggaan naar hoe de Bijbel kijkt naar afstamming. En een paar weken geleden hebben we zelfs hier een preek over gehad over geslachtsregisters. De geslachtsregisters spelen een belangrijke rol in de Bijbel. Afstamming is heel belangrijk, een belangrijk begrip. En nou is het eigenlijk zo dat wij allemaal van Adam afstammen, nietwaar? Tenminste, als je in de schepping gelooft. En dat geloof ik. Ik geloof dat Adam de eerste mens was. En dat we allemaal van Adam afstammen. Nou, er valt geen spel tussen te krijgen. Maar nou is het rare dat de Bijbel doet alsof wij allemaal samengevat zijn in Adam, als het ware. De Bijbel noemt dat wij zijn in Adam. Dus toen Adam een fout maakte, met die appel of die vrucht in het paradijs, toen gingen wij allemaal de fout in. En toen Adam daarom ineens sterfelijk werd, werden wij dat allemaal. Ik hoef jullie geen seksuele voorlichting te geven, maar de Bijbel vindt het zaad van Adam. Wij zaten in het zaad van Adam. Niet alleen de kinderen van Adam zaten in het zaad, maar ook zijn kleinkinderen, achterkleinkinderen en uiteindelijk al die miljarden mensen en ook wij. Wij zaten allemaal in Adam. Dus wat Adam is overkomen, dat overkomt ons ook in zekere zin. Wij zijn ook sterfelijk. Ja, zegt u dat? Dat is toch helemaal niet eerlijk? Daar kunnen wij toch helemaal niks aan doen? Wij waren daar niet eens bij in het paradijs. Nou ja, is het natuurlijk zo dat waarschijnlijk wij misschien wel of wel zeker dezelfde fout zouden hebben gemaakt. Maar ja, dat is nu eenmaal hoe de Bijbel tegen de dingen aankijkt. En dat afstamming belangrijk is, ook vandaag de dag nog, dat blijkt bijvoorbeeld deze week, dan heeft de Nederlandse regering excuus aangeboden, premier Rutte heeft excuus aangeboden voor het slavernijverleden wat wij op ons geweten hebben. En dat is een paar honderd jaar geleden, dus niemand is meer in leven die dat heeft meegemaakt. En toch hoorde ik op het journaal iemand zeggen, een nazaat van die slaven, of ja, je mag geen slaven meer zeggen, maar tot slaafgemaakte. Ook raar eigenlijk, maar iemand zei, ik voel nog de zweepslagen. Nou, dat kan helemaal niet. Die man heeft die zweepslagen nooit zelf lijfelijk gevoeld. Maar hij is zo verbonden met zijn voorouders dat hij daar helemaal mee meeleeft. En soms zou je je afstamming misschien wel eens willen veranderen. Misschien zou je wel je afstamming willen veranderen en afstammen van een hele rijke familie bijvoorbeeld. Dat lijkt me handig. Van een koninklijke familie. Of misschien van een hele slimme familie of een hele muzikale familie. Nou ja, we kunnen niks aan onze afstamming doen, toch? We zijn allemaal in Adam. In 1 Korinthe 15, daar staat, want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En we sterven allemaal in Adam. De Bijbel bekijkt alsof wij in Adam zitten. Dit is belangrijk, en even tussen twee haakjes. Als je niet meer in de schepping gelooft, maar in evolutie, of je probeert daar een soort mix van te maken, wat ook veel christenen doen, ja, dan kom je toch in de problemen een beetje, denk ik. Want dan is er kennelijk al dood geweest voor Adam. Hè? Want dan stamt de mens af van, nou ja, toch een beetje van de apen misschien. En er zijn er toch al veel mensen dood gegaan. Maar de Bijbel zegt dat de dood pas in de wereld is gekomen met Adam. Daarvoor was er geen dood. En ik denk zelfs dat ook dieren niet dood gingen. Dus een verschijnsel eendagsvlieg krijgt dan toch een hele andere betekenis. De dood is met Adam gekomen. Maar, zegt deze tekst, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Kijk, die lijn van Adam, wij stammen allemaal van Adam af, die lijn is neergaand. Die gaat naar beneden. En eindigt in het graf. En waarom is Jezus nu mens geworden? Omdat, doordat hij mens werd, hij een tweede afstammingslijn is begonnen. In datzelfde hoofdstuk, 1 Korinthe 15, even verderop, staat de eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Dat is raar. Want de tweede mens, ik dacht dat dat Eva was. Eva werd zelfs uit Adam genomen, dus Eva kwam ook uit Adam. Maar nee, de tweede mens is de Heer Jezus uit de hemel. Dus dat Jezus mens werd, dan wordt hij de tweede mens genoemd. Dus alle andere mensen zitten in Adam en dan komt er ineens een tweede mens. En die tweede mens, die opent de mogelijkheid om je afstamming te veranderen. Want, wat zegt de Bijbel, wij kunnen geestelijk opnieuw geboren worden. En als je opnieuw geboren wordt, dan ben je niet meer in Adam, maar dan ben je in Christus. Niet waar? Dus dan stammen wij, dan hebben wij ineens een goddelijke afstamming gekregen. God kijkt naar ons alsof wij afstammen van Jezus. Dat is raar om te zeggen, niet waar? En de mensen begrepen dat ook niet. Nicodemus, daar legde Jezus dat aan uit, wedergeboorte. En Nicodemus snapte dat niet. Hij dacht aan lichamelijke wedergeboorte. Maar Jezus noemt dat geestelijk. Kijk, misschien zeggen jullie van dat is een beetje flauw wat je nou zegt. Dat opnieuw geboren worden. Want daar merk je niks van. Je lichaam is nog steeds hetzelfde lichaam als je bij Jezus aansluit. En ook je persoonlijkheid, je karakter, je wil, je verstand, je gevoel. Dat verandert maar, nou ja, misschien hopelijk een beetje en later veel meer. Maar niet ineens dat het helemaal, hè, dat je nou kan zeggen, nou, het is helemaal super en 100%. En dan moet je dus begrijpen dat een mens uit drie dingen bestaat natuurlijk. Hè? En geest, ziel en lichaam noemt de Bijbel dat. En Jezus heeft het over wedergeboorte. Dat is geestelijk. We zijn geestelijk, we hebben een geest en die wordt opnieuw geboren. Dus ik moet al wel een misverstand uit de weg ruimen. Er zijn mensen die denken van nou, omdat de Bijbel zegt de geest van een mens is dood, dat alle mensen geen levende geest hebben. Maar de Bijbel noemt de geest van een natuurlijke mens dood, omdat die afgesneden is van God. Maar elk mens heeft een geest. En die geest, die kan je lichaam besturen. En dat hangt er maar vanaf waar je naar luistert. En de geest opent de mogelijkheid om de verbinding met het hogere te krijgen. Veel mensen die hebben verbinding met het verkeerde. En de invloed daarvan valt niet te onderschatten. Maar als je opnieuw geboren wordt, dan sluit je als het ware aan bij Jezus, die als mens geboren werd. En dan word je geestelijk in hem gezien. God kijkt naar ons alsof wij, als wij geloven, in Christus zijn. En dat onze ziel dan nog niet helemaal 100% is, daar mogen we aan werken. Dat is geestelijke groei. En dat ons lichaam uiteindelijk aftakelt, maar daar gaat dit hoofdstuk ook over in 1 Korinthe. We krijgen een nieuw lichaam, een verheerlijkt lichaam, één keer. Dus waarom is dat nou zo geweldig? Omdat wat Adam meemaakte, maken wij ook allemaal mee. Wij zijn sterfelijk. Maar wat Jezus meemaakte, als wij in Christus zijn, maken ook wij mee. De Bijbel spreekt heel duidelijk over dat wij met Christus gestorven zijn aan het kruis. Christus werd voor ons tot zonde gemaakt, zegt 2 Korinthe. En hij stierf daarvoor aan het kruis. Wij hingen daar ook in Christus. Raar, hè? Want het is 2000 jaar geleden gebeurd bijna. Maar die afstamming, dat werkt heel vreemd. Dat werkt eigenlijk met terugwerkende kracht, zou je kunnen zeggen. Het kijkt 2000 jaar terug. Maar God ziet ons alsof wij met Christus daar aan het kruis hingen. En we zijn met Christus opgestaan in een nieuw leven. Ik denk dat God zelf, die geeft ook prachtige voorbeelden in de natuur. Bijvoorbeeld als je kijkt naar een rups. Een rups is een beestje wat heel aards is. Het kruipt met heel veel pootjes en het eet heel veel bladeren. En het wordt dik. En dan op een gegeven moment dan gaat het zich verpoppen. Ik weet eigenlijk niet hoe lang dat duurt, een paar maanden of zo. En dan komt daar een vlinder uit tevoorschijn en die is totaal anders. Totaal anders. Die kan vliegen, dus die kruipt niet meer, maar die vliegt. Dus die beweegt zich in een heel andere dimensie, zou je haast kunnen zeggen. Hij eet ook iets anders. Hij heeft heel andere aandacht. Nou, zo, dat is eigenlijk al een vooruitblik van hoe wij als geest, ziel en lichaam helemaal getransformeerd zijn. Hoe wij mogen zijn. Maar ik denk dat het heel erg goed nieuws is dat Jezus dus mens is geworden. Bedenk even hoe enorme stap terug dat was voor hem. Hè? Hij was God. Hij stond boven de tijd. Ik zei er al iets over. En ik denk dat hij ook een meer dimensionaal wezen was. Als je een beetje kan volgen. En hij werd een driedimensionale mens die vast zat in de tijd. Enorme stap terug. En hij deed dat om een nieuwe afstammingslijn te kunnen beginnen. En als je hart aan de Heer geeft, zoals wij zeggen, of je bekeert, we gebruiken daar verschillende uitdrukkingen voor, leg je leven in zijn handen en dan beschouwt God je als in Christus. Voor ons is alleen maar van belang dat wij die stap zetten, heel eenvoudig, ik geef me over aan Jezus. En Gods werk is die transformatie. Hoe een rups een vlinder wordt, ik weet het niet wat daar gebeurt in die pop. Maar dat het gebeurt, dat is wel zeker. En begrijp ik hoe die geestelijke transformatie werkt? Nee. Voel ik het altijd? Nee. Wat heb ik er dan aan? Nou, het is een enorme houvast, omdat het is een feit. Het is een geloofsfeit. Ik mag zeker weten dat ik in Christus ben. Niet omdat ik goed ben, nee, juist niet. Maar ik ben in Christus. En dat is mijn positie. En daarom is het ongelooflijk goed nieuws dat Jezus mens werd. En dat we daaraan denken met de kerst. Dus, de conclusie is dat zoals wat Adam overkwam, dat is zo ongeveer het slechtste wat ons is overkomen. En wat Christus is overkomen, dat is zo ongeveer, nou ja, dat is het allerbeste wat ons kan overkomen. Goed, amen.